Goedemiddag gemeente, dat is beter. Het is goed om elkaar weer te ontmoeten in deze eredienst hier in de Grote Kerk. Een hartelijk welkom aan de gasten vanmiddag en aan iedereen die later deze dienst zal meebeluisteren. Vanmiddag gaat dominee P.L. de Jong uit Rotterdam voor. En de organist is Nico Blom. We houden in deze dienst twee collecten. En de eerste collecte is bestemd voor Mercy Ships. De tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. Deze collecten worden gehouden na het zingen, na de verkondiging. We bevelen de collecten van harte bij u aan. Laten we nu deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 138, vers 1. We wensen iedereen een gezegende dienst toe.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp en onze verwachting zijn van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen God lof met deze Psalm 138, 2, 3 en 4.
gesterkt bent opgeheven.
Laten wij bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Eeuwige en barmhartige God, lieve Vader van Jezus Christus, wij komen samen stil bij u vanmiddag op deze zondag om opnieuw te luisteren naar uw stem. Om de schriften te lezen en erover na te denken en te verkondigen wat u daarin aan boodschap ons mee wil geven. Wij danken u, Heere, dat u ons daar weer de zin voor heeft gegeven. Dat we uit onze huizen gekomen zijn, dat we hier zijn gaan zitten en dat we deze heerlijke psalm samen mogen zingen. U bent een God, groot en machtig, en u kijkt heel diep, en u kent het leven van de mens, in al zijn ups en downs, in al zijn vragen en zorgen. Maar u bent het uiteindelijk toch ook die mensen wil oprichten, en uiteindelijk moet ook iedereen naar u luisteren, alle macht ook in onze wereld. Alle vorsten, koningen, presidenten, wat ze ook allemaal uithalen in deze wereld. Eén keer zullen ze ook allemaal de knie buigen voor u en zeggen, Heer Jezus, u bent Heer, u bent de Koning der Koningen. En van u, Heere, ja, mogen wij leven, van uw woorden, van uw offer, van uw opstanding, van u leven. Wij samen, als uw gemeente, ieder zo op zijn of haar plek. En nu bidden we dan ook om de Heilige Geest, dat we... Ja, dat we zo lezen en luisteren en preken en nadenken en ook, ja, Heilige Geest, dat u ook ons leidt in onze eigen overwegingen en toepassingen en hoe het allemaal gaat. Laat uw woord helder zijn, laat uw woord landen diep in ons, indalen en daar ook zijn werk doen, tot eer van uw heerlijke naam. U weet wie wij zijn, wij zijn heel verschillend, groot en klein. En wat ons ook allemaal beweegt aan vreugde, maar ook wel aan zorgen of ongemakken, wanhoop soms, woede, bitterheid, Heren, wij hoeven het u niet uit te leggen. U kent ons aller verhaal. En ons verlangen is dat wij uw stem horen, al was het maar een woord, een flart. Of zomaar een psalm, een lied dat we zingen, waardoor wij weer vertrouwen vinden in u die onze God wil zijn. Zegen ons als dit deel van uw gemeente, van uw kerk. Help ons in het luisteren, help ons in het spreken, zegen ons hier en ook bij ieder die meeluistert, nu of straks of waar dan ook. Mag deze dienst u groot maken. Dat bidden we u om Jezus wil. Amen. Wij lezen uit de Bijbel 2 Koningen 4, 1 tot 7. En nee, dat staat hier niet op. 2 Koningen 4, 1 tot 7. En daarna uit Lucas 5, 1 tot 11. Lucas 5, 1 tot 11. En we zingen daarna uit Johan de Heer, lied 7. Tegenwoordig krijg je als dominee van de preekregelaar zo'n papier en daar staat dan op, ja, wij zingen wel veel, wij houden wel van psalmen zingen, maar verder maakt het niet uit. En dan denk ik, nou, dan kunnen we ook nog wel eens uit Johan de Heer een lied zingen. En dat past ook prima. Als geen nood gezeten, geen uitkomst zien wat verder volgt. Ik lees uit 2 Koningen 4. Dat is, en daar gaat de preek ook over. Dat is een verhaal uit de biografie van Elisa, zal ik maar zeggen. Ik ben op het moment predikant in Oud-Vosmeer en daar ben ik met Elisa bezig. Ik moet er een boekje over maken, dus dan denk je, nou, dat kan misschien op die manier ook nog en zo. En dit verhaal vond ik wel heel mooi om vanmiddag ook met u te lezen en over na te denken. 2 Koningen 4. Een vrouw, een van de vrouwen van de leerlingprofeten, riep tot Elisa om hulp. Ze zei, uw dienaar, mijn man, is gestorven. En u weet zelf dat uw dienaar de Heere vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Elisa zei tegen haar, wat kan ik voor je doen? Vertel me wat je in huis hebt. Ze zei, uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. Toen zei Elisa, ga heen en vraag voor u buitenshuis kruiken van al uw buren, lege kruiken. Laat het er niet weinig zijn. En ga dan naar binnen, sluit de deur achter u en achter uw zonen en giet vervolgens olie in al die kruiken en zet weg wat vol is. Zo ging ze bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die gaven haar de kruiken aan en zij goten olie erin. Het gebeurde toen die kruiken vol waren dat ze tegen haar zoon zei, geef me nog een kruik aan. Maar die zei tegen haar, er is geen kruik meer. Toen hield de olie op te stromen. Zij kwam en vertelde het de man God, Elisa. En hij zei, ga de olie verkopen en betaal je schuldeiser. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft. Uit Lucas 5, de wonderbare visvangst. Het gebeurde toen de menigte om Jezus aandrong om het woord van God te horen, dat hij bij het meer van Genezareth stond. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. En Jezus ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. En toen hij ophield met spreken, zei de Heer tegen Simon, vaar naar het diepe gedeelte en werp je netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen Jezus, meester, we hebben heel de nacht gewerkt, niets gevangen, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat ze dat gedaan hadden, vingen ze een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En ze werkten met metgezellen die in het andere schip waren, dat ze hen moesten komen helpen. Die kwamen en vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en hij zei, Heer, ga van mij uit, ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en alle die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die ze gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes en de zonen van Zebedeus, de metgezellen van Simon. En Jezus zei tegen Simon, wees niet bang, van nu aan zul je mensen vangen. En nadat ze de scheep aan land gebracht hadden, lieten ze alles achter en volgden Jezus na. Dit is het woord van God. Amen.
Na de preek, dan zingen we 427, beveel gerust uw wegen. Staat ook achter op de liturgie. 427, 1, 6 en 7. Als tekst voor de preek heb ik een streepje bij vers 2 gezet. 2 Koningen 4, vers 2. Elisa vroeg haar, wat kan ik voor je doen? Vertel me wat je in huis hebt. Zij antwoordde, uw dienstmaagd heeft niets in huis dan een kruikje met olie. In de HSV, dan klinkt dat zo. Vertel me wat je in huis hebt, ze zei, uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje olie. Gemeente van Jezus Christus, wij leven in een rijk land. Toch zijn er ook in onze samenleving duizenden mensen die met hun leven het niet redden. Die bij de schuldhulpverlening terechtkomen en bij de voedselbank. En die soms in een huis wonen waar helemaal niks op de grond ligt. Gewoon beton, gas, elektriciteit, alles afgesloten. En dat zijn dan geen uitgeprocedeerde asielzoekers, maar dat zijn zulke mensen als u en ik. Mensen die een mooie winkel hebben gehad of die een mooie baan hebben gehad. Maar die ook op de straat zijn gekomen. Hè? Dus mensen die eigenlijk heel goed in hun vel zaten. En heel vaak begon die narigheid met een ramp in hun gewone leven. Bijvoorbeeld, ja, dat niet meer ging met die winkel, of dat ze ontslag kregen, dat ze hun baan verloren, en dan geen verzekering hadden, soms langdurig ziek waren, of hun man of vrouw die is er vandoor gegaan met een ander, en die zet jou dan soms op straat, en dan moet je maar zien, hè. Heel vaak begon bij zulke mensen die op de straat zitten en die onder zo'n brug liggen soms, hè, de ellende begon vaak met iets bijzonders in hun leven, een soort rampmoment. En vooral natuurlijk als iemand, ja, als iemand overleed, hè, dan moet je maar zien hoe je dat verwerkt. Je partner overlijdt, nou dat hakt er heel diep in. Hè, of een broer, of een lieve zus, of sterven van een kind, een kleinkind, groot kind, groot volwassen kind. Relaties gaan er op stuk, hè, op deze dingen. Wij leven in een rijk land en voor elk probleem is er ook wel een therapie, maar bij velen werkt dat gewoon niet. Hè. En zo zag je al dieper en dieper de modder in. Nou, over zo iemand gaat het in dit verhaal. Een vrouw van wie de man overleden is, ik denk jong overleden, want die vrouw is zelf ook nog niet zo, die vrouw is ook nog jong, en ze heeft twee jongens, type MAVO, HAVO, zou ik maar zeggen. Nou, dan ben je als moeder ook nog heel jong. Nou, ze zit financieel helemaal aan de grond. En hoe komt dat? Dat ze in de schuld zit. Nou, misschien hebben ze tijdens de ziekte van die man schulden moeten maken. Hadden ze nog net een huis gekocht of zo. Of medicijnen. Misschien had die man zichzelf in de schuld gestoken. En het is zo erg dat al een paar keer een schuldeiser is langs geweest om zijn geld op te eisen. En de laatste keer heeft hij gezegd, als je nou niet betaalt, de volgende keer dan kom ik en dan neem ik de politie mee. En dan neem ik jouw twee jongens mee en die moeten dan als slaaf mij dienen en de schuld zomaar afbetalen. Dat was niet volgens de regels van God, hoor. Nee. Nee, want volgens de regels van God, hè, Mozes, die heeft allerlei regels. Juist voor arme mensen, weduwe, kinderen. Maar ja, die schuldeiser. Kijk, dat die schuldeiser dat kon doen, dat hij daarmee kon dreigen. Dat laat natuurlijk zien dat zo'n samenleving in die tijd van Elisa, nou, daar was heel veel mis mee. Er was veel onrecht. Maar ja, wie deed nou iets voor zo'n vrouw, hè? Bij wijze van spreken. Zo, kijk, in zo'n samenleving leven wij niet. Maar als het erop aankomt, wat doen we dan wel? Hè? Het zijn ook vaak mensen met heel weinig en dan krijgen ze weer een aanslag voor dit en een aanslag voor dat en zo. Hè? Bij de Belastingdienst zijn ze ook bij ons niet zo snel, hoor, om je dan te helpen. Hè? Want ze blijven dan maar aanhouden, de Belastingdienst. Dat zij gelijk hebben, ze hebben geen gelijk. En ja, de mensen moeten maar zien hoe ze redden. Hè? Dat is gewoon Nederland, hoor. En zo lig je soms op straat, hè. Nou, zo ging dat daar ook. die vrouw die zit er zwaar mee en die is totaal wanhopig. En met die wanhoop wenst ze zich tot de profeet Elisa. En dan vraagt ze hem om hulp. Ze riep hem om hulp, zegt die vertaling. Nou, letterlijk staat er iets als ze smeekten hem om hulp. Ze schreeuwden om hulp. Ze huilden om hulp. Zo iemand, hè, die dramatisch. Hè, zo ongeveer. Hè, zo. Ze zegt ook tegen de profeet, u kende mijn man toch? Hij zat bij u toch op de profetencursus? U weet toch dat mijn man de Heere vreesde? Hè, zegt ze nadrukkelijk zo. Daarin hoor je... Ja, dan hoor je een beetje pijnlijk verwijt natuurlijk, hè. De echtgenote, hè, van een man die opgeleid werd voor een ambt. Ja, zo iemand als dat, hè. Ja, die vrouw is niet zomaar iemand, dat is een gelovig iemand. Zij en haar man, die hoorden bij de geloofsgemeenschap waar Elisa ook regelmatig voor ging. Ja, dan krijg je ze voor je kiezen. Als vrouw, als partner daarvan, hè. Dus dat is ook best ingewikkeld, hè. Ja, als je de vrouw bent van een ouding of een diaken of van een dominee, hè, nog erger zou ik bijna zeggen, hè. En dan denk je ook van jezelf, nou. En wat wij allemaal niet doen voor de kerk, en als je dan ook nog ziek wordt of overspannen en... Snap je wat ik bedoel? Nou, dat hoor je hier. Dat is heel pijnlijk. Hij vreesde de Heere, dat weet u toch, Elisa. Ja, dat voelt niet goed. En dan zet je je in voor de Heere God en voor de zaak van God. En je bent gefocust op de lof en de dienst van de Heere. En wat gebeurt er, meneer de profeet? Ziek, nog zieker, overleden. Pijnlijk is dat, zeg. Ja. Vaak zeggen mensen dat ook. Hè. Ik vind het niet eerlijk. Zeg. Ik vind het helemaal niet eerlijk. Hè. Als nou één zich voor God heeft ingezet. Dominee, dan was dat mijn man wel, hoor. Hè. Zulke opmerkingen. Sommigen worden er ook heel bitter van en cynisch. Hè? Nee, ik kom niet meer zo vaak naar de kerk. Dominee, maar ik geloof nog wel hoor, maar het doet me weinig meer. En stuur alsjeblieft geen ouderling bij me langs. En helemaal niet van die eeuwachtige type, die wil ik helemaal niet meer in mijn huis hebben. Nou, over zo iemand gaat het hier. Zwaar teleurgesteld in het leven. En ik denk ook teleurgesteld in mensen om mij heen. He, mensen roepen vaak ach en wee. En ze lopen mee naar het kerkhof. En dan, ja, lopen ze naar huis. Dan lopen ze naar huis. Teleurgesteld in mensen. Teleurgesteld in de Heere God. He, ze zegt het een beetje indirect nog. He. He, dit is een hele aardige vrouw. He, dit is ontzettend. Ze houdt het nog, zou ik maar zeggen, zo'n beetje indirect, maar ja, u weet toch, hè, ze wrijft het hem toch in, hè, u weet toch dat mijn man de Heer vreest, hè. En of dat nou allemaal niet genoeg is, we zitten in de schuld. En zometeen ben ik mijn twee jongens kwijt. Een hele harde schuldeiser. Ja, wie doet nou iets voor me? En zo staat ze bij die profeet. Ze schreeuwt, staat er, en ze schreeuwt, ze was... Vrouwen in die regio kunnen schreeuwen en huilen. Hè? Op de televisie zien we dat ook heel vaak gebeuren. En nou, in Noord-Syrië, dan zie je de mensen ook schreeuwen weer. Maar zo, hè, zo iemand, zo moet je dat voorstellen. Hè? Waarom moet het allemaal zo? En God, en... Tja, soms voelt het leven ook inderdaad hard en oneerlijk. Ja. En dan, ja, dan weet je het niet meer. Nou, en wat doet dan Elisa? Kijk, dat is heel mooi met die Elisa. Elisa, die naam betekent... God is mijn helper. God is mijn bevrijder. Hè? En bij Elia ben ik ook wel eens mee bezig geweest. Elia is... mijn God is Yahweh, is de Heer. Hè? Mijn God is de Heer. El-Ya. Hè? Mijn God is de Heer. En Elia was zo'n profeet van recht zo die gaat. Hè? Huppla. Hè? En dat is het en zo is het. Elisa is meer... En die kan ook wel uitpakken, maar dat is toch een meer zo'n pastorale man. Ik denk wel eens, Elia die lijkt op Johannes de Doper en Elisa die lijkt nog een beetje op Jezus. Hè? Ja, dan zie je iets van die contouren van Jezus en die Elisa, vind ik wel, ja. Ja, nou wat doet die man? Nou, het valt mij op dat hij zich er niet van afmaakt in elk geval, hè. En dat hij haar niet doorverwijst naar het college van diakenen of naar het maatschappelijk werk. Vaak is dat ook wel nodig, maar kijk, als profeet, en laat ik vanmiddag zeggen als geloofsgemeenschap, hè, zoals wij zijn, dan mag ook best van ons iets samen verwacht worden. Ja. Elia, die zuster, ook niet met een algemeen vroom stichtelijk praatje. Daar zit die vrouw natuurlijk ook totaal niet op te wachten. Zulke mensen die zeggen meestal, spaar me uw dogmatiek, dominee. Hè? Troost heb ik nodig, hulp heb ik nodig, niet uw dogmatische praatjes. Hij trekt ook niet zijn portemonnee. Ik weet niet of die heeft, maar... Ja, soms moet je dat toch wel even doen, zeker als het om kinderen gaat. Hij is wel een praktisch mens, Elisa. Hij zegt, wat kan ik voor u doen? Dat vind ik toch wel een hele mooie zin, Ernest. Wat kan ik voor u doen? Iedereen begrijpt natuurlijk wel dat die man ook niet zoveel kan. Hè? En dat geldt ook voor u en voor mij en voor jou. Maar zeg dat nou eerst eens even. Maar wat kan ik voor je doen? Wat kan ik voor je doen? In Rotterdam dan... In Rotterdam dan zeiden we vaak dat ze iemand... Heb je al gegeten? Heb je al gegeten? Zal ik wat voor je klaarmaken? Ja. Nou, dan zeiden ze meestal... Ja, graag. En mensen die verslaafd waren, die zeiden dan... Heb je ook nog zo'n pak vla? Die waren daar nogal erg op uit. Zo. Maar iets... Wat kan ik voor je doen, hè? Dat is zoiets, hè? Wat kan ik voor je doen? En dan zegt hij er meteen bij, vertel me eens even nog wat je in huis hebt. Kijk, op die vraag zie je haar dan nadenken, in gedachten de huis zo doorlopen. Nou, dat is ze snel mee klaar. Ze zegt eigenlijk niets, zegt ze, niets. Of het moest zijn een flesje, kruikje met olie. En daarmee zal ze bedoeld hebben, zo heb ik begrepen... Een flesje voor eigen verzorging, om zichzelf op te knappen, op te frissen. Hè? Wat toch nog een beetje leuk uitziet. Hè? Was aan dat flesje gehecht, drukte die iets uit van haar eigen waardigheid, die ze tot het laatst wil bewaren. Hè? Dat in die zwarte toestand, hè? Dat je dan toch nog een beetje goed en verzorgd uitziet, als die schuldeis aan de deur staat en daar dan toch nog even netjes en er goed uitziet. Dan zegt, meneer, wat wil je nou eigenlijk doen? Ja, zoiets. Zo'n flesje misschien. Ja. Een stukje trots is het laatste bezit van een arme, denk ik. Hè? En zeker van een arme vrouw. Zodat hij er goed uit blijft zien. Maar qua waarde stelt zo'n flesje natuurlijk ja, weinig voor. Vrijwel niks. Wat heb je in je huis? Flesje olie, dat is alles. Kan niet meetellen. Dat kan je niet mee betalen. Dat kan je niet mee betalen bij de Aldi, nee. Maar voor Elisa is dat dan genoeg, hè? Dan zegt hij, nou ga heen en vraag aan je buren en bekenden, potten en pannen en schalen en vaten, allerlei soort. In elk geval zorg dat er veel zijn. En zet die allemaal in je huis en dan doe je de deur achter je dicht. En dan schenk je uit dat flesje in die kruiken en vaten. En wat dan vol is, dat zet je aan de kant. Dat is een heel vreemde opdracht. Een beetje bizar bevel. Maar als ze het doet, en ze doet dat, zonder discussie, dan gebeurt er een ongedachte wonder. Als ze begint, geassisteerd door de twee zonen, die natuurlijk daarbij geholpen hebben. En als ze dan begint met dat gieten en dat flesje, en die olie, die blijft maar stromen. Ze giet door en door. Ze is één en al concentratie op die stroom met olie. En ze zegt elke keer nog één en nog één. Ze kijkt niet om zich heen, hoeveel hebben we er al? Nee, ze één en al concentratie is ze. Dan merk je hoe... Een intensief geloof die vrouw heeft. En dan een bepaald moment volgende. En dan zegt een van de jongens, ja moeder, dit was de laatste. We hebben geen lege kruiken meer. En pas dan, als alles vol is, en dan stopt het met stromen. Een mooi verhaal, hè? Ja, dat zou inderdaad een mooi verhaal zijn. Als het niet over zoveel ellende ging, en zoveel narigheid, en zoveel verdriet, hè? Ja. Het is ook niet zomaar een wonderverhaal. Dat heb je toch al, dat staat in de Bijbel, hè? Het is niet zomaar een wonderverhaal. Het is een boodschapverhaal. Er zit een boodschap van God in. En, je zal bij al die verhalen van Elisa bijvoorbeeld, kan je ook aan Israël denken. Dus altijd is er iets aan de hand, hè? Altijd staat er een schuldeiser te zanig. Of is er altijd iemand die je bedreigt? Al die verhalen, al die is dat volk Israël. Nou, daar moet je bij ook wel een beetje aan. Er zit ook wel een boodschap in, hè? Dat God trouw is. Hè? Ja, maar vooral die boodschap. En wat is die boodschap, hè, voor ons vanmiddag? Nou, die boodschap is, laat God je in de steek. Laat die je aanmodderen met de hardheid en de pijn van het leven. Het antwoord is nee, dat doet hij je niet. God laat je niet in de steek. Maar hij is een God die ziet en die luistert. Die neigt zijn oor. Hè? Dus Psalm 116. Hij neigt zijn oor. Alsof hij wil zeggen, praat eens wat harder. Hè? Zo, ik neig maar nog eens over. Ja. Hij nodigt ons uit. Hè? Om te bidden, om te roepen, om ons tot hem. Zo is de Heer. Hij helpt. En hoe helpt hij? Nou, wel op een bijzondere manier. He, dan moet je ook hier even goed op letten. Die Elisa die zegt, ja, wat heb je in huis? Op het eerste gehoor, een beetje ongemakkelijke vraag. He? Als je in de problemen zit en je gaat naar je zwager toe, he, die stikt van geld en je vraagt hem om hulp. En die zegt, nou, laat me eerst eens even kijken wat jij nog op je rekening hebt. He? Of als een diaken dat aan je vraagt, nou, dan ga je gauw naar huis en denk, wegwezen, bij jou mag niet zijn. He? Dat voelt niet goed. Nee, dat voelt niet goed. Dan voel je je gekwetst. Hè, als iemand je zo behandelt. Maar je kan wel altijd aandacht geven. Hè. Luisteren. Aandacht. Hè. Want het kan wel een goed moment zijn om eens even met iemand mee te denken. Van die, zo staat te huilen en te schreeuwen. Om iemand weer eens even rustig te krijgen. Zo. Meedenken. En waar mogelijk hè, zelfs een nieuw begin kunnen maken. In ieder geval, dat is de bedoeling van Elisa. Meedenken, haar weer in controle brengen. En dan, joh, wat heb jij nog in huis? Kijk, in die vraag van Elisa, daarin hoor je zoiets als de stem van God zelf. Dat is heel veel, vaak in deze profetenverhalen. Dat je in één zo'n zin ineens de stem van God hoort. Wat heb je nog in huis? Jij schreef tot God. Hij zegt, wat heb je zelf nog? Laat eens zien. Leg alles eens open naar mij toe. Hè? Wil je geholpen worden? De Heer zegt, denk na. Wat heb je zelf? Wat kun je zelf nog? Hè? Dat. Nou, ik vind deze vrouw zo snel mee klaar. Ze zegt eigenlijk niets. Een flesje olie, dat is alles. Nou ja. Wat heb je nog? Wat heb je nog? Ik weet niet wat u daarop zou zeggen. Wat heb jij nog? En misschien zeg je nou een klein pensioentje. Een uitkering waar alles al zoveel van af moet. Maar goed, ik ben er nog. Ik ben er nog. Hè? Of als het om mijn gezondheid gaat, nou dat is helemaal... Daar is zoveel mee mis en zo. Maar... Ja, wat heb je nog? Ik ben er nog. Ik wil ook nog wat leven. Oké, wat heb je in huis? Dus die vraag, die daagt je uit om eens even goed naar jezelf te kijken. Wat heb jij in huis? He? Nou, als het niet over geld gaat. Wat heb je nog? He? Als het bijvoorbeeld over je gezin gaat. He? Wat heb jij nog? Wat heb je nog in je gezin? Of als het over je relatie gaat. He? En dan over je huwelijk. En dan denk je, wat heb je nog? En dat je, nou ja. Er is een hoop mis met mijn gezin hoor. En mijn huwelijk. En soms denk ik, laat ik maar weggaan. Ik ben ook een sukkelaar. Als echtgenoot, als vader of moeder. Ik ben zo'n soort loser. Wat een goed... Ja, wat heb je nog? Nou ja, eigenlijk heb ik niks meer in mijn gezin. Maar we houden nog wel van elkaar. Oké. We houden nog wel van elkaar. En onze kinderen die houden ook van elkaar. En onze kinderen die dan ook gaan er maar bij elkaar. Nou ja, dat heb je dus nog. Dat heb je dus nog. Ja. En ook als kerk, hè. Protestantse kerk, of ik zeg als gemeente, dan kan ik, wat hebben wij nog, hè? We kunnen ook heel kritisch naar elkaar kijken en sommige mensen die lopen maar over van het gaat niet goed en het gaat niet goed en het gaat niet goed en bij elke zin begint met het gevaar is groot en weet ik wat ze allemaal bang voor zijn, natuurlijk voor de moslims het meest, helemaal bang en zo. Maar wat hebben we nog, hè? Wat hebben we nog? Een positiefs, hè? Ook in de kerkenraad zitten we wel eens, hè, dat heb ik tenminste in mijn kerkenraad wel en dan zie je ook wel eens, nou, je op te winnen te ergeren, want overal in mensen die ze nu en dan er weer zijn. In plaats van dat we op je kunnen rekenen. Die gewoon elke zondag mooi gaan bennen. Zonder gavend ook. En je hebt al die kritiek. Maar waar ben je nou? En nou, wij ergen. Wij winden ons op. En denken. Zo niet te filmen. Maar dan ineens. Ja maar. Zo'n gekke gemeente zijn we helemaal niet. Wij bidden voor elkaar. En als we het avondmaal vieren. Is een groot feest eigenlijk. En zo. Oh, we hebben nog wel wat. Ja, we hebben zeker nog wat. Ja, dan moet je naar kijken, hè. Zo slecht is de sfeer helemaal niet als we eens goed... Oké. Okay. Nou, wat heb je zelf nog in huis? Wat heb jij nog in huis? Wat hebben we samen nog in huis? Misschien is het niet zoveel, vergeleken met anderen of andere gemeenten, weet ik wel. Misschien niet zoveel, maar leg het open aan de Heer God toe. Dat is de uitdaging van die vraag. Doe je jas eens open, laat God eens naar binnen kijken bij je. Dat. Elisa, die knoopt er zelfs bij aan. Ja, dat is best opmerkelijk, hè. Want wij komen natuurlijk uit de, wij komen uit de lijn van Paulus. En Paulus die heeft ons geleerd, het is echt alles genade. En dat moet ook gelukkig zo blijven. En de catechismus, en noem alles maar op. En dat klopt allemaal. Maar Elisa die knoopt er ook wel eens even mee aan. Dat vind ik opmerkelijk. Hoe in die andere verhalen, dan zegt hij ook wel zitten mensen. Breng eens een schaal. En breng eens een nieuwe schaal. En doe er zelf eens een beetje zout in. Dat ga ik niet doen, dat moet jij doen. En zo. En dus Elisa is een man die ook de mensen ook... daarbij betrekt, hè? Ja, de Heer kan een nieuw begin maken en dat wil hij doen op een ongedachte manier, hè? God kan van weinig heel veel maken, van dubbeltjes, kwartjes, euro's zelfs, hè? Als wij maar laten zien onze kleine spankracht, ons kleine geloof, soms is helemaal weg. Maar dat kleine, daar kan God wat mee. Hij kan van weinig heel veel maken. Ja. Als je die zin nou onthoudt vandaag, dan ben ik tevreden. Hij kan van weinig heel veel maken. Huh? Ja, misschien heb je op het moment heel andere zorgen dan geld en zo. En meer zo je gezin, je werk, je studie of je oude moeder. Die altijd maar staat te bellen en te zeuren. Het kan van alles zijn waar je mee zit. En trouwens ook om ons geloof, hè. Dan denk je, ja, wij zijn wel heel gelovig en zo, maar vergeving. Van de week zei een oude man tegen me, hij was al 90. Ik geloof het wel, maar is het ook voor mij, zei hij ineens. Zou het ook voor mij nou gelden? Ik zo, ja, wat heb je nog in huis? Nou, in elk geval het verlangen en de hoop, hè, ja. Ook met ons geloof, hè, dan kan het zo, dat je er zo van onder de indruk bent dat het zo weinig, dat het zo schaal is. Hè. Dat stel je op een huisbezoek meestal niet allemaal zo uit. Hè, maar als je in de spiegel kijkt, of als je denkt, we gaan richting een avondviering of zo. Dan denk je, zo, wat ben jij toch wel een geloof van nul en niks en zo. Hè, ja. Nou, de Heer die vraagt ons vandaag, hè, wat heb jij nog in huis? Wat heb jij nog aan geloof, hoop en liefde? In jouw, in huis, in jouw hart. Niet veel. Nou, wel iets. God knoopt erbij aan. Hij kan van weinig veel maken. Maar dan wel luisteren. Dan wel zijn woorden en beloften serieus nemen. Geloven dus wat de Heer zegt. Wat hij, geloven wat hij beloofd, hè? Kijk, geloven is in alle tijden iets heel vreemds. Geloven in God is altijd al vreemd en raar en iets bizars geweest, hè? Dat was toen zo in onze tijd ook, hè? Geloof je dat echt? Dat zeggen mensen om ons heen wel eens tegen je. Geloof je dat? Echt? Hè? Wanneer gaan jullie je verstand eens gebruiken in de kerk, hè? Wanneer gaan jullie je verstand eens gebruiken? Ja, en als je veel van zulke collega's en zulke vrienden hebt, nou, dan voelt dat vertrouwen op God, hè, dat voelt soms heel vreemd, dat voelt soms nauwelijks, dat voelt soms heel kaal, omdat er zoveel mensen zijn die zeggen, wanneer gaan jullie je verstand eens gebruiken en zo, hè? Ja. Kijk, die profetenmevrouw, die moet overal in de buurt pannen en potten gaan lenen en haar huis ermee volzetten. Ja, wat zal die buur gezegd hebben? Ze zal maar niet tegen iedereen verteld hebben wat de profeet tegen haar had gezegd. Hè? Maar iedereen heeft natuurlijk wel zo zijn mening gehad. Hè? Wat is dat mens van die overleden voorganger in opleiding raar bezig? Dat zal men wel gezegd hebben in de straat. Wat is dat mens raar bezig? Ja, maar zij doet het wel. Hè? Zij gelooft het woord van God. Ze gelooft dat God van het woord. En Kijk, met dat je dat zo ziet, denk ik, geloof hem toch. Heb je zo'n vertrouwen, geloof hem toch. Ja, zij doet dat, hè. God is een man die iets kan. En zo rekent ze met de Heer en zet heel de huis vol met pannen en schalen. En ze gaat door totdat het laatste potje of flesje vol is. Ja, duidelijk. Doe wat de Heere wil dat jij doet in jouw situatie. Doe wat jij denkt dat Hij wil dat je doet. Hè? En hou vol. En verwacht. En verwacht veel. Zet veel potten en pannen klaar. Hè? Elisa die zegt op zo'n, laat het er niet weinigen zijn. Dus niet zo'n klein schaaltje verwachting daar zo achter in je keuken. Nee, heel je huis vol zetten. Heer, alsjeblieft. Laat je ziel weer eens een dorstig land zijn. Hè? Of je gretig bent naar de, nou ja, een beetje gretigheid. Hè? Ken je dat nog? Of is het dan allemaal weg? Hè? Gretigheid. Dus laat het niet weinig zijn. Zet je huis vol. Laat het een en al schaal, pot, leeg. En nou ja, zorg dat ze er zijn. Hè? En dus hou alle lijnen open. Hè? Ja, ze moet het zelf doen. Ja, ook hier weer, ze moet het zelf gaan doen. Dus mevrouw, ga je in de buurt rond en haal die pannen. En doe dan de deur dicht achter je. Want het gaat niet om een hocus pocus showtje. Hè? Daar gaat het niet om. Hè? Waar iedereen zo op afkomt. En dit schiet allemaal niet op. Nee, daar gaat het niet om. Kijk, wat de Heer doet soms, dat is vaak, dat doet hij vaak in een besloten ruimte. Het is niet voor niks dat de Heer Jezus vaak de mensen wegstuurt. Zo, dit is hier geen showvertoning. Hè? En dan neemt iemand part en dan, hè? Dat is een beetje de weg van de Heer Jezus. Dat merk je hier ook. Doe de deur achter je dicht, zegt en concentreer je op God die van weinig veel kan maken. Hè? Van niets kan de Heer zelfs nog wat maken. God kan het leven uit de dood zelfs roepen. Ja, geloof alleen. Wat dat betreft zat ik ook aan die Petrus te denken. Hè, die heel de nacht had hij gevist en niks gevangen. En dan zegt Jezus en dan zegt hij, op uw woord, wij hebben er niks van gebakken. Maar op uw woord, omdat u het zegt, Heer Jezus, ga ik het toch doen. Hè? Omdat u het zegt, ga ik het toch doen. Ik heb niet veel meer. Eigenlijk ook niet veel van, maar ik ga het toch doen omdat u het zegt. En dat moet je ook zo meenemen. Hè? Omdat u het zegt, Heer, ga ik toch naar de verjaardag van die vervelende schoonfamilie. Ga ik toch naartoe. Omdat u het zegt. En omdat u het zegt, ga ik toch weer naar de kerk. En omdat u het zegt, ga ik me toch weer inzetten. Voor mijn relatie. Voor mijn huwelijk. Of voor een van de kinderen, wat niet zo lukt. Hè? Want u kunt van weinig veel maken. Verwacht veel, niet weinig. Hij geeft boven bidden en denken. Hè? Ja, als het daarover gaat, hè? Over geven. Geven is wel een woord dat bij God hoort, denk ik. Hè? God die gaf alles en die gaf zichzelf. Hè? Hij gaf Jezus en in Jezus gaf God zichzelf. Hij gaf Jezus om onze weg te gaan, om onze schuld op zich te nemen. Om onze straf uit te boeten in ons donker en in onze eenzaamheid te hangen. De Heer, Hij gaf alles. Hè. En Paulus zegt dan, hoe zou God dan met Jezus ons niet alle dingen schenken die we nodig hebben? Als we jong zijn of midden in het leven staan of als we oud zijn. En hoe zou Hij niet alles schenken wat we nodig hebben? Wees er geen ding bezorgd en laat je verlangens en je moeite en zorgen in gebed en smeking bekend worden. Hè? En mijn God zal naar zijn rijkdom je, ja, in al je gemis en zo voorzien. Ja. Juist in zulke verdrietige situaties, hè, dan laat de Heer zich opmerken. Je moet wel opletten dan, je moet er wel op letten zou ik bijna zeggen, hè. En sommige mensen zeggen wel eens, je ziet nog geen engelen meer, maar dan denk ik, nou wees blij, want die engelen duiken meestal op, helemaal aan de randen van het leven. Hè? Maar je moet er wel op letten, dat er juist in zulke situaties, dat God zich laat zien of laat merken dat hij er is. En in zulke situaties heb je ook vaak van die hele bijzondere meevallers.
Ja. Dat iemand je geld geeft. Dat iemand die altijd uit de weg ging ineens heel vriendelijk tegen je doet. Dat je dochter eindelijk de verstand is lijkt te gaan krijgen. Hè? Of dat je man of je vrouw eindelijk weer eens echt voor jou is. Echt voor jou. Hè? Lief, geduldig. Hè? Dat we niet meevallers. Moet je opletten. Hoe God je zegent, hoe God je helpt. Zie je het ook. Hè? Bij dit verhaal denk ik natuurlijk altijd aan Corrie ten Boom. U waarschijnlijk ook. Hè? Corrie ten Boom in het concentratiekamp had die Corrie ten Boom. Vertelde dat ze daar een flesje had met van die vitaminedruppels. En vitamine, ja, dat was leven. En dat flesje raakte maar niet leeg. Hè? Dat gaf elke dag weer druppels en weer druppels. Dat ging maar door. En pas toen de voedselpakketten kwamen en de situatie ietsje beter werd. Toen was het ineens stop. Toen was het flesje ineens leeg. Maar de kans dat je zelf ook wel eens iets meegemaakt hebt. Ja, moet je nagaan. Je leven moet ook wel eens naar even terugkijken. En zeker degene die al wat ouder zijn. Ik zie heel veel jonge mensen. Maar begin even met de oude mensen. Als je wat ouder bent, je kijkt even terug. Hè? Hoe vaak kun je dat niet aanwijzen? Er staat in de psalm ergens. U hebt me altijd geholpen. Ja, dat is toch zo. U hebt me altijd geholpen. En zulke ervaringen, die moet je eens doorvertellen aan je kinderen en je kleinkinderen. En trouwens, de mensen die midden in het leven staan en die zich nou, kapot werken, zo nu en dan, met z'n tweeën ook nog. En ja, er gebeurt toch altijd weer dingen dat je denkt, Heer, ik dank u, hè? Ik schaam me en ik dank u. En zelfs ook onze jonge mensen, die komen die dingen tegen, die weten, God, dat is de levende Heer en die kan inderdaad van weinig veel maken. Ja. Dus, wat heb je nog in huis? Laat het de Heere God eens zien. Vanavond, voordat je het licht uit doet. Laat het de Heer zien wat je hebt. Dan gooi het niet weg. Ga ermee aan de gang. Zo of zo. Maar ga ermee aan de gang. En als het kan met je kinderen, dat is ook mooi in dit verhaal, dat die vrouw, die twee jongens, hè, die moeten daar helpen, die mogen horen hoor, die mogen horen hoe die vrouw daarmee bezig is en die moeten zelfs een beetje helpen. Hè. Ja, ik kwam eens bij een huis en nee, het gaat een ander verhaal weer, maar dat die dominee daar aanbelde en dat is een jongetje deed open en dat die dominee zei, is je moeder thuis? En die zei, ja, die is wel thuis, maar dit is het uur dat ze voor ons bidt, meneer. Oh ja, dan ga ik maar even door. Hè. Je vrouw, je kinderen. Hè. Ja, dat moet je delen. Je moet ze het leren. Kinderen leren heel veel met hun hoofd. Leren ze ook met hun hart. Leren ze ook de Bijbel met hun hart verstaan. Leren ze ook wat het hart van de Bijbel is. Hè. Dat, hè. Ja, die zonen die, ik vind dat prachtig, die twee jongens die zo helpen bij die moeder. Nou, en wat gebeurt er dan daarna? En dat is ook gelijk het slot van de preek natuurlijk. Kijk, die vrouw die kan niet laten om naar Elisa terug te gaan. Staat er dan ineens, staat er man Gods. Oké. Hij is een man Gods. Een mens van God. Een vrouw van God. Dat zijn mensen aan wie je opknapt. Aan wie iedereen opknapt. En ze gaat het zeggen en dan... En dan zegt Elisa heel nuchter, kijk, hij zegt niet, nou, dat heb ik dan toch mooi geregeld. Nee, hij zegt spontaan, verkoop die olie, breng die pannen terug, betaal je schuldeiser, hè, ziet er dan vooral goed uit, en betaal je schuldeiser, die man die je leven kapot wilde maken, gaan betalen. En wat er dan over is, daar kun je zelf met je gezin van leven. Ja, nu wordt het verhaal echt mooi natuurlijk. Want een schuld is betaald. Oh, heerlijk. Hè? Dat... Ja, ken je dat gevoel? Dat echt de schuld van je af is. Ook voor God. Schuld is betaald. De jongens lopen geen gevaar. En er blijft nog een bedrag over om opnieuw te beginnen. Leef met je zonen. Van wat overblijft, zegt de profeet. Hoeveel dat nog was? Nou, ik denk niet genoeg om een
makkelijk leventje te leiden. Het zal wel niet genoeg geweest zijn hè, voor een complete vliegreis naar de Canarische eilanden. Hè. Dat denk ik wel niet hoor. Maar wel genoeg om getroost te leven. Vrolijk te leven. Met verwachting te leven. Aan de hand van deze God. Amen. Gemeente, wij willen nu ons geloof belijden. En wij zingen daarna Psalm 146, de versen 3, 7 en 8 uit de oude berijming. Zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. 3, 7 en 8, Psalm 146. Mag ik u vragen om op te staan? Belijden wij het geloof? Laat ieder met mij in zijn of haar hart zeggen: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Laten wij bidden. Heere God in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob. U bent de God van Israël, maar u bent ook de Vader van Jezus, die onze Heiland, die onze Heere is. En die wij mogen volgen elke dag. Heer, wij danken u voor deze verkondiging. U bent goed. U hebt geduld met mensen. U weet van de pijn. U weet van de verwijten. Heren, wij bidden u, schenk ons iets van dat geloof van die profetenmevrouw. En ook van Petrus, die op uw woord het net uitwierp. Mogen wij dat ook doen in onze gezinnen, op ons werk, als we met de studie bezig zijn. Schenk ons geloof, Heer, om het net uit te werpen zoals u het zegt. In diep water, diep neer laten gaan. Maar help ons zo, elke dag. En laat dat verhaal zo met ons meegaan. Deze week, u weet wat er allemaal al in onze agenda staat. Op ons werk en thuis en waar we heen moeten en het ziekenhuis en het is u alles bekend. U bent die God die van weinig veel kan maken. Ook van heel weinig geloof. Veel geloof, van weinig gebed, een groot gebed. Wilt u dat dan met ons doen? Ook samen als gemeente bidden we u dat. En ook als kerk in deze tijd. Ga zo met ons mee naar huis. En hoor, zo als wij bidden, Heer, blijf bij ons, want het is avond. De nacht zal spoedig komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk. Aan de avond van de dag en aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Heren, blijf bij ons. Wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood, blijf bij ons. In leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid, om Christus wil. Amen. Wij zingen ons avondlied en dat is 390. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere. Ga daarna heen in vrede. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en met jullie allen. Amen.